We waren bij Aaron en Eleazar bij de dood van Aaron. De dood van Aaron wordt trouwens ook beschreven in nummerie 20. Daar ben ik natuurlijk, ja, de nummer 20. Wordt ook beschreven in nummerie 33. Hetzelfde verhaal aan de berg Hor enzovoort. En wordt bovendien ook vergeleken met de dood van Mozes. In Deuteronomium gaat het uiteindelijk om de dood van Mozes. Laat ik die eerst maar even lezen. Dat is Deuteronomium 32. U weet, heel Deuteronomium is een redevoering van Mozes die hij afstak op de dag van zijn dood. Daar komt het ongeveer op neer. En in Deuteronomium 32... lezen wij vanaf vers 48. Daarna sprak de Heer tot Mozes op diezelfde dag, zeggende: klim op de berg Abarim, deze is de berg Nebo, terwijl de gebergte heet Abarim. 32 vers 49. Klim op de berg Abarim, niet Arab. Bim, niet Araba, Abarim. Dat is wat anders. Deze is de berg Nebo, meer specifiek dus, de bergtop Nebo, die in het land van Moab is, die tegenover Jericho is. En zie je het land Canaan, dat ik de kinderen Israël tot een bezitting geven zal. En sterf op die berg waarheen gij opklimmen zult, en wordt vergaderd tot uw volken, exact dezelfde uitdrukking als over Aaron, maar nu in verband met Mozes, in vers 50. Gelijk als uw broeder Aaron stierf op de berg Hor en werd tot zijn volken begraven. Heb u dat? Er gebeurt met Mozes dus hetzelfde als met Aaron. En eigenlijk op dezelfde plek, alleen een eindje noordelijker weer. Hetzelfde verhaal. Namelijk de, even kijken of die hierop staat, berg Nebo, ja, hij staat hier zelfs op, ligt hier. Ter hoogte van de noordpunt ongeveer van de Dode Zee. En dan iets naar het oosten, de bergen in, want de Dode Zee ligt in die Araba. En daarna gaat men het gebergd op aan de oostzijde, het deel dus wat niet verzakt is, zullen we maar zeggen. En de top daar, de hoogste top in dat gebied, is inderdaad de berg Nebo. Nebo betekent zoveel als profetie, voorzegging of wat dan ook meer. En Mozes kreeg van daaruit het hele land te zien, wat technisch gesproken niet kan, al kan je inderdaad heel ver kijken, overigens. Maar dat even terzijde. Maar het aardige is dat het hetzelfde verhaal is. Aan de oostzijde van de Araba klimt men het gebergt in, zowel Aaron als Mozes. En op de berg sterven zij en vindt een opvolging plaats. Maar of het nou de dood is van Mozes of de dood van Aaron, in beide gevallen gaat het om de dood van de Heer Jezus Christus. Toch? Dus de uitbeelding van het einde van het oude verbond, waarvan zowel Mozes als Aaron genoemd worden als de middelaar van het oude verbond. Toch? En daarom worden ze achter elkaar ook genoemd in de Hebreeënbrief, waar gezegd wordt: Christus is meer dan Mozes, en daarna, dus hoofdstuk 3 en 4, en daarna Christus is meer dan Aaron. En over het laatste gaat het dan meer in het bijzonder. Maar het is volstrekt dezelfde situatie. Zij klimmen op uit het oordeel Gods, als het ware. Ze worden eruit getrokken en uitermate verhoogd. En samen zijn ze een beeld van de opstanding van Christus. Daar komt nog bij dat de dood van Aaron was volgens nummer 33 vers 38... nummer 33 vers 38, op de eerste dag van de vijfde maand, staat erbij. De dood van Mozes is iets twijfelachtiger, maar ervan uitgaande dat heel Deuteronomium feitelijk is de laatste redevoering van Mozes voordat hij stierf. Als dat zo is, dan stierf Mozes op de eerste van de elfde maand, want dan staat het gewoon in Deuteronomium 1 vers 3. En wat valt ons dan op? Dat allebei was de eerste van de maand. Maar dat bedoel ik niet, wat valt ons op? Dat er precies een half jaar verschil tussen zit op de dag nauwkeurig. Eerste van de vijfde en eerste van de elfde maand. Maar het halve jaar, dat weet u, dat mag u voor de gelegenheid verwaarlozen. Kortom, het is dezelfde dag. Want u weet dat de Hebreeuwse, de Joodse kalender vanaf de uittocht uit Egypte met een half jaar verschoven is. Dat wil zeggen, de maandnummering is verschoven. En wat dus vroeger de eerste maand was, werd de zevende. En de zevende de eerste. En de vijfde de elfde. En de elfde de vijfde. En dat soort dingen meer. Zodat, of het nou eerst de eerste van de vijfde of de eerste van de elfde. Als je die twee helften van de kalender gewoon over elkaar legt. En dat zou je moeten doen, zei leerzaam. Dan was het gewoon dezelfde datum. En gaat het ook inderdaad om dezelfde gebeurtenis. Hebben we die nog? Nou goed, meer wil ik daar nu niet van zeggen, want het lijkt me enigszins buiten de orde. Wat ik nog wel wil aanhalen is nog steeds uit Numeri, waar we waren in hoofdstuk 20 in verband met de dood van Aaron en de opvolging door Eleazar op de berg Hor. Dat is een leuke vertaling, hè? Berg Hor. Er staat gewoon Hor Hor. Nou, men wil het uitspreken als Har, dus wordt het Har Har. De berg, berg. Het is gewoon de berg. Berg bij jou, welke berg? Nou, de berg. Waar was ik toch in Oostenrijk? Toen vroeg iemand mij, en ben je al op de Purk geweest? De Purk. Ik zei, nee. Maar ik wist niet waar hij het over had. De Purk. Andere dag vroeg hij het weer. Ben je al op de Purk geweest? En wist ik veel. En de dag daarop vroeg ik het weer. Maar toen wist ik het inmiddels, want de beespraken zijn die streek nogal hard uit. Het was gewoon de Burg, de Purgt. En terwijl ik het vertel, schiet me langzamerhand de naam te binnen. Het duurt lang bij mij. Een trage computer. Het was de Burg, de Purg, Hoogasterwitz. Dat is een berg met een bergtop, een piek met bovenop een kasteel en een om de berg heen zich spinnende weg naar boven toe. En op die weg heb je 12 poorten waar je door moet uit onderweg naar boven. En het was toch een interessante burg, ik ben er geweest, omdat officieel heeft men van daaruit in de tijd, in de 16e eeuw, heeft men daar de Mooren tegengehouden. Dat waren de Mohammedanen, dus de muzelmannen. En als dat toen daar niet gebeurd zou zijn, dan zou heel Europa toen onder de voet gelopen zijn door de Arabische volkeren. Nu hebben we een andere methode. We zetten gewoon de grens open en zeggen, kom maar gewoon binnen, jongens. Ja, nou. Hè? Geldt voor het ijzeren gordijn ook. Ik blijf het vreemde dingen vinden, hoor.
Blijven vermengen.
Men noemt het tolerantie, ik noem het onverschilligheid. Maar goed, dat is mijn zaak verder niet. Maar het oude streven van Ismaël om Isaaks erfenis in bezit te nemen, is nooit dood geweest, is altijd geweest, gaat tot vandaag door. En nog iets anders wil ik even vermelden, dus volkomen buiten de orde, maar wij logeerden in Wadi Moussa, dat is dus Arabisch dorp net buiten, net oostelijk van Petra, in een van de talloze hotels die daar inmiddels verrezen zijn. Je komt het hotel uit en er staat vlakbij het hotel stond er een groot verlicht bord waarop stond niet God maar Allah en Mohammed is zijn profeet. Of we die als westerlingen maar in onze zak wilden steken. Niet God maar Allah en wij maar netjes Allah vertalen met God.
Nee, nooit.
Nee, ik ook niet uiteraard. Maar hè? Hoezo tolerant? Nou goed, laat maar zitten. Ze weten het daar toch beter dan wij, hoor, sommige dingen. Maar goed, terug naar nummer 20, want daar wil ik het nog over hebben. Dan, men bedrijft vers 29, 30 dagen rouw over Aaron. Een maand lang. We zijn bij Hor, de toegang tot Petra vanuit de Araba overigens. En daarna gaan er 30 dagen voorbij. Zal ik u wat vertellen? Want nu gaan we wat chaotischer doen, omdat sommige dingen wil ik nog vertellen en andere denk ik, nou ja, laat me zitten. Aan het eind van de 70ste week wordt Jeruzalem verwoest, Zacharia 14, een vluchtig gelovig overblijfsel door de Olijfberg, maar door de Vallei Mijner Bergen. En volgens mij is dat gewoon de Araba, de Vallei Mijner Bergen. Als de hele stuk land ertussen niet had laten zakken, zou je vanuit de Arabaan niet over bergen spreken en ook niet over een vallei. Hebben we die nog? Door de vallei mijner bergen zal men vluchten naar Azal. Dat wil zeggen de gereserveerde plaats. Dat staat op wit in het woordenboek. Azal, gereserveerd. Apart gezet, op afstand gezet betekent het eigenlijk. Azal, op afstand gezet en daarmee gereserveerd. Nou, op afstand heb je een andere plaats dan Jeruzalem, namelijk Petra enzovoorts. En dat is de plaats in de woestijn, haar van God bereid. En deze ontleen ik dus aan Openbaring 12. Als je het niet weet, schrijf het maar op, daar heb ik nog wat na te zoeken. Maar daar vlucht men naartoe. Dat is aan het eind van de tweede helft van de 70ste week zijn de 1260 dagen. Zalig is hij die komt tot 1290 dagen. Ongeveer de laatste woorden van Daniel. 30 dagen later. Ze gaan naar Petra. Het overblijfsel verzamelt zich in Petra. Via de berg Hor, via de voet van de berg Hor, moeten ze Petra binnen. Want dat is de normale route. Dwars door deze vallei. Maar zalig is hij die het nog een maand uithoudt. Een maand later. Maar die maand later vind je hier al genoemd. 30 dagen rouw over wat er maar gebeurd is. En het nieuwe verbond breekt aan. En de rest van het verhaal kent u toch. Maar ja, dan kom ik voorlopig toch niet meer bij het onderwerp. Nee, laat ik maar eerst maar gewoon even met het onderwerp verder gaan. Hè. En dan staat er vervolgens het ganse huis Israëls bovendien. Zodat je maar weer ziet dat het maar niet gaat om de stam van Juda, maar alle stammen van Israël. Want voor hen is dat nieuwe verbond bestemd in elk geval. Dan staat er, als de Kanaan niet de koning van Harad, u weet waar Harad ligt? Harad is Arad, want de H wordt dikwijls vergeten en Arad hebben wij gelogeerd in het hotel. Nou, waar was het ook alweer? Ongeveer hier ergens zo. Hier achter Masada en zo.
Gaat het er nog? Ja, staat erop. Arad. Daar.
Harad. Uit de Bijbel. De Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden. Ja, in de Negev. Want Negev betekent zuiden. En het is de naam van de woestijn daar, hè? Negev. Dat gebied. Hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam. Zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijke weg, et cetera, et cetera. De heer verbanden hem en wat het maar wezen mag. Vers 4. Toen verrijsden zij van de berg Hor. Eigenlijk staat er gewoon, en zij verrijsden van de berg Hor. Dat gingen ze doen. Zij verrijsden van de berg Hor. Met die koning van Arad hadden ze niks te maken. Op de weg der Schelzee. En u en ik weten al, ze moesten om het gebied van Edom heen. Nou, in de gewone handboeken staat dus dat zij, waar zal ik het eens aanwijzen, hier maar. Dat zij hier gelegerd waren voor Petra, daar is geen twijfel over mogelijk, onderaan de berg Hor. Ik moet even beter kijken, hier was het. Hier ongeveer, onderaan de berg Hor. Dan moesten ze om Edom heen. In de meeste handboeken staat dan dat ze zuidelijk, dat ze eerst teruggingen. En om die berg heen en zo aan de oostkant om Edom heen gingen. Maar niemand weet waar de grens van Edom dan precies ligt. En dat ze uiteindelijk hier ergens terecht kwamen, noordoostelijk van de Dode Zee in de buurt van de berg Nebo. Dat is een duidelijke zaak. En enige plaatsnamen worden ook nog genoemd. Maar waar dat precies was, weet men niet zeker. Maar men ging de weg van de Schelzee. En men leest dus, dat is de weg naar het zuiden. Want behalve in Exodus is de Schelzee altijd de golf van Akaba, weet u nog? Nou, dus de weg van de Schelzee. Men neemt aan dat ze naar het zuiden trokken, om zo zuidelijk en dan naar het oosten en dan naar het noorden om Edom heen te trekken. Maar de weg van de Schelzee, waarom is dat naar de Schelzee toe? Heb je dat nou nooit gehad, dat je op de goede weg reed en het wegnummer klopte precies, maar die namen op die borden die klopten nooit? Ik moet toch richting Woepertaal? En op de beschrijving staat, het is wegnummer zoveel, het is toch goed. Maar ja, je reed de andere kant op naar Düsseldorf, zou ik zeggen. Hè? Heb je dat nooit gehad? Zoiets? Nou kijk, en de weg van de Schelfzee. Ja, is dat nou naar het zuiden of naar het noorden? Het antwoord staat er niet bij. Uitgebreider ga ik er niet op in. Maar als ik het lees hoe het ging, dan staat het in vanaf vers 10. Er worden wat plaatsnamen genoemd, plaatsnamen die redelijk bekend zijn. Dan heb ik de indruk dat men gewoon naar het noorden trok, de weg van de Schelfzee. Met de Schelfzee achter zich namelijk, gewoon naar het noorden, de Araba door. Niet de bergen in, maar door de Araba naar het noorden. En dan verklaart het waarom die namen van die bergen en plaatsen genoemd worden, die hier aan de westkant van Moab liggen, tegen het noordelijk deel van de Dode Zee. Want die plaatsnamen worden genoemd. Ik denk dus dat ze niet helemaal rechtsom naar het oosten om Edom heen trokken, maar dat ze gewoon aan de linkerkant, de westkant om Edom heen gingen. Gewoon door de Araba naar het noorden. Staat er toch weg van de Schelfzee? En nogal wat plaatsen die hier genoemd worden kloppen precies. In het bijzonder de Beek Sered en de Beek Arnon. Want ja, de mondingen van die wadis, van die beken, die kom je dan voorbij. Dat klopt precies.
Staat ook de weg van de Schelfzee. Van de Schelfzee.
Ja, waarom dan ook niet van de Schelfzee vandaan? Met de Schelfzee achter je. Of het echt zo is, daar sta ik niet voor in. Dat maakt me ook niet zoveel uit. Maar ook om typologische redenen, daar moet je voorzichtig mee zijn. Heel voorzichtig. Maar ook om typologische redenen lijkt mij dat voor de hand liggend. Zij willen Edom in via Petra, onderlangs de berg Hor, via Petra. Aan de andere kant via de Sik eruit naar de King's Highway die daarvoor langs loopt, min of meer. Enzovoort. En ze mogen niet. Ja, dan gaan ze toch gewoon linksaf, gaan ze die bergen niet in, dan blijven ze in het vlakke van de Araba en dus in de dood. Heb je die nog? En dan maar naar het noorden, tot ze aan de rechterkant de berg Nebo krijgen. Want als Mozes, zoek het maar eens zelf op, want ik heb nu geen tijd meer natuurlijk, maar als Mozes die berg Nebo op moet, is het niet vanaf de oostkant, maar is het wel degelijk vanaf de vlakke velden van Moab die hier beginnen aan de noordpunt van de Dode Zee. En van daaruit moet die Nebo op. Dat klopt precies. Dat is net als bij de berg Hor. En het is ook ongeveer, kun je op de kaart ook goed zien hier. Het is deze afstand. Maar dat is dezelfde als hier vanuit de Araba naar de berg Hor ongeveer. Dus dat is goed te doen. Dat is allemaal in het zicht enzovoorts. Bovendien toen wij vanuit Jordanië de Allenby Bridge over moesten. Dat is pak een beetje hier ongeveer. Toen zei de gids steeds, ja, links de berg Nebo. En ik kan je nog niet zien, maar even als we hier de hoek komen zijn. Maar hij heeft hem daarna nooit meer aangewezen. Maar in ieder geval kun je hem van daaruit zien. En andersom. Andere keer bezoeken we de berg Nebo weer eens een keer. Hè? Kom je straks naar me toe, hij heeft weer een reis. Dan zeg ik, nou, daar weet Klaas Boers maar niks van. Maar denk om weg van de Schelfzee, niet de weg naar de Schelfzee logischerwijze. Het is de weg in het verlengde van de Schelfzee, dan wel de Dode Zee. Het is de gewone weg die daar loopt, toch? Of het nou aan de Jordaanse kant is of aan de kant van Israël, maakt weinig uit. Toen zei hij, ja, maar het is niet zo'n makkelijke route, want de bergen zijn nogal steil en dalen steil af in de kust. Ja, dat kan wezen, maar je moet toch langs kunnen komen. En wie weet hoe het vroeger was, 3.500 jaar geleden, dat zegt mij niet zoveel. Daar ging het over, hebben, broeder. Over die slangen, want wij waren nog in nummer 21. Zij reisden vers 4 van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat ze om het land der Edomieten heen togen. Maar er staat niet bij welke route langs, links of rechtsom. Ik denk linksom, in de Araba. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. Waarom hebben geen lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat we sterven zouden in de woestijn, want hier is geen brood en ook geen water en wat er maar weer niet was. Toen, vers 6, toen zonden de heren vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volks van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden, we hebben gezondigd. Toen kwamen ze prompt tot bekering, want in de ellende kom je wat makkelijker tot bekeringen. Daar wil de Heer wel eens bij helpen. Het bloed serieus, ja, zeker, zeker. Omdat wij tegen de Heere, tegen u gesproken hebben, bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, die verhoogde slang, je moet naar boven kijken dus. Zo zal hij leven, in de zin van blijven leven. Mozes maakte een koperen slang, stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Dat is Johannes 3. Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft, moest de zoon des mensen verhoogd worden. En kort, want nu gaan we kort, de zoon des mensen is, die verhoogd werd, is degene die uit de mensen genomen werd in de zaken die voor de mensen bij God te doen zijn. Hebreeën 5 vers 1, het is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar van Eleazar, een paar versen eerder, het type bij uitstek is. Hebben we die nog? Kortom, het lesje hier is hetzelfde. En als de verhoogde slang door wie men genezen wordt in beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond, vragen wij alsnog van wie zijn die vurige, ook al vurige slangen, net zo vurige slangen, van wie zijn die vurige slangen meervoud dan in beeld? Die slangen die het volk beten en ze stierven eraan. We kunnen niet missen, dat zijn dus de vele priesters, dan wel hoge priesters van het oude verbond, die wel vele geworden zijn, maar dat was omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Wat is dat, Hebreeën? Dat is ook Hebreeën allemaal, hè. Zij zijn het beeld van de bediening van de wet en het eventuele priesterschap onder de wet. Dus een bediening des doods heb ik nagebracht aan die man die voor dood lag op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Want nou gaan we het allemaal kort doen, hè. Doorsteken, breien, vermengen. Want die man uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lag op de weg die leidde tot in de Araba, tot in het graf, tot in de dood. Logisch dat hij daar in handen van moordenaars viel. Hij had gauw de andere kant op moeten lopen toen ze eraan kwamen. Er zou niks gebeurd zijn. Hebben we die nog? Het wegnummer was goed, maar de richting was verkeerd. Dat is het eigenlijk, hè? Ja. Men zou optrekken naar Jeruzalem en niet afdalen naar Jericho, de hoofdstad van de hele Araba dus. Toch? Ja, dat is waar het dus over gaat. Met andere woorden, de verhoogde slang beeldt precies hetzelfde uit als Eleazar op de berg Hor. Hoe ver het bij de berg Hor vandaan was, hoe ver zij waren toen deze dingen gebeurden, dat weet ik niet. En dan nog een keer hetzelfde, maar met andere woorden. Waar Mozes vervolgens die slang verhoogd heeft uitermate op een stang, weet ik ook niet. Het kan best zijn dat ze aan de enten vandaan waren, dat Mozes met die slang weer teruggelopen is naar de berg Hor en daar omhoog gestoken. Er staat er niet bij. Wel weet ik dat het hetzelfde beeld is als Eleazar die zijn bediening begint op de berg Hor. De verhoogde slang en Eleazar zijn een beeld van Christus. En Eleazar werd hogepriester pas nadat hij de dood had overwonnen. Zijn vader stierf, maar hij leefde. En bovendien was zijn positie uitermate verhoogd tot de allerhoogste berg in de wijde omtrek. Oprijzend uit de Araba, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus, als wij in onze dagen op de voet, nee, het is niet aan de voet, het is maar halverwege de top van de berg Hor, daar dat slangenmonument vinden, voor alle duidelijkheid, het grote slangenmonument. Er bestaat in Petra ook een klein slangenmonument, maar dat stelt weinig voor. Maar dat grote slangenmonument, hoe breed is die ongeveer, die slang? Gehakt uit een witte rots, een speerwitte rots, op de hellingen van de berg Hor. Nou, een meter of twee breed is die toch wel. Een opgerolde slang, zal ik maar zeggen. Uitgehakt in een witte rots, onderste deel is vierkant. Ik schat het 2 meter, maar ik ben er dit jaar niet geweest, dus ik was er het laatste 11 jaar geleden. Ik weet het, dus ik weet het niet goed. Maar erg groot in ieder geval. En heel oud en zonder inscriptie en niemand weet wat het ding daar doet. Nou ja, als wij het niet weten, verzinnen we toch wat? Wat verzinnen we dan? Even goed bij de les blijven. Het is de weg langs de berg hoor. Het is dus de weg vanuit Petra naar Egypte. Dus het is de afbeelding, een ding wat van doen heeft om de boze geesten te verdrijven bij de ingang van de stad of bij de uitgang van de stad of zoiets. Of van een of andere god die de weg moet bewaken of weet je veel wat. Verzint, maar dit is dus wat ze daar vertellen en ik moet er altijd bij lachen. Hè? Verzin ze maar, roep ik dan altijd. Wat het wel is, ja, nou, ik denk dat het gewoon de uitbeelding is, niet het ding, dat was niet zo, maar de uitbeelding is, of een herinnering is, een monument, een herinnering is aan deze gebeurtenissen, hier in nummer 21, de verhoogde slang. Wat heb je daaraan als niemand het weet? Dan zeg ik, nou, wij weten het toch of niet? Maar wat dacht u van de toekomst? Als dat gelovige overblijfsel daar langskomt, gevlucht vanuit Jeruzalem of waar vandaan dan ook maar, om langs die weg Petra binnen te komen. Die moeten toch wel weten waar het over gaat of niet? Met aan de ene kant het slangenmonument, aan de andere kant kijk je omhoog en er staat het witte gebouwtje. Ja, het is een moskee, goed. Voor mij zijn het gewoon stenen die ze wit gekalkt hebben, een schuurtje. Een grafmonument op het graf van Aaron. Nou en? Hè? Met daaronder een enorm groot waterreservoir trouwens. Hè? Water, levend water, bovenop de top van een berg. Ongelooflijk, maar waar. Nou goed, dat lijkt mij dus duidelijk. Wat moet ik nu nog bespreken? Nou ja, daarna komen wij natuurlijk nog terecht in Jozua hoofdstuk 3... Dat is de doortocht door de Jordaan. Maar het is nog steeds hetzelfde ding, alleen steeds noordelijker. Jozua 3. In Jozua 1 staat, bereid teerkost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over de Jordaan gaan. Ja, dat zal wel, hè. In 3 dagen. Op de 3e dag. Want over de Jordaan gaan wil zeggen opstaan uit de dood, uit de graf, uit de graben, uit de garaba, uit de araba, toch? En dus lees je in Jozua 3, vers 2... Het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen, enzovoort. Die 3 dagen dus, hè. Dat tussendoor kwamen ook nog 3 dagen voor, het zijn dezelfde 3 dagen. Heeft van doen met verspieders en Rahab de hoer in Jericho, dat gebouwd is op de bodem van de Araba. Hè? De stad des doods, maar er wordt iemand uit behouden. Nou ja, de plaatselijke bordeelhoudster. Die zouden wij niet aangewezen hebben, maar die was het wel. Toch of niet? Prachtverhaal vind ik dat altijd, hè? Maar goed. Jozua 3. Waar staat in vers... nou ja, de wateren rezen tot een hoop zeer verre van de stad Adam af... Vers 16, soms denk ik dat het gewoon Adama is, hetzelfde Adama als uit Genesis, maar het doet er weinig toe. En er wordt in vers 16 van Jozua 3 gesproken over die naar de zee des vlakken velds, komma, de Zoutzee afliepen, de wateren, maar vlakke veld is, dat weet u langzamerhand, de vertaling van Araba. De zee van de Araba, en dat is uiteraard de diepst gelegen zee in de Araba, de Dode Zee dus, hè? De Zoutzee terecht. Maar in het meest zuidelijke deel van de Jordaan, net voor de Dode Zee, rezen de wateren op één hoop. Er is niet sprake van bevriezing of iets dergelijks. Er staat wel dat er veel water was in de Jordaan. in vers 15. Dus het is geen klein wonder, maar net zo goed nog steeds een groot wonder. Hoe precies gebeurde weet ik niet, maar het gebeurde gewoon. En dan vinden we het verhaal van hoe eerst de priesters de ark dragen en 2000 el later komt pas de rest van het volk, dat weet u, hè. Op een afstand van 2000 el, zodat u weer weet waar het over gaat. De ark in de Jordaan is een beeld van de Heer Jezus Christus in de dood en die de dood overwint. En 2000 el daarna komt pas de rest van Israël erachteraan. En dan heb je precies de 2000 jaar tussen de eerste en tweede komst van Christus. Want de eerste komst van Christus is strikt genomen bij zijn dood en opstanding, niet bij zijn geboorte in Bethlehem. Zijn opstanding, zei Petrus, in Handelingen 2. En zijn wedergeboorte is als hij alsnog in heerlijkheid zal verschijnen aan Jeruzalem en op de plaats waar het verhaal werd afgebroken, namelijk op de berg die voor de stad ligt tegen het oosten, namelijk de Olijfberg. Maar nou zijn we bij het spiegelbeeld terecht, weet u wel. Maar goed, eerst even Joshua 3. Waar staat in vers 16? Vers 16 staat dat het is tegenover, laatste deel van het vers nog, tegenover Jericho. Dus je kunt de plek precies aanwijzen. Oostelijk van Jericho. Daar trok men door de Jordaan. En daarvan staat al vervolgens in 4 vers 19 van Joshua. Het volk nu was op de tiende der eerste maand opgeklommen. En als je die halve kalenders weer over elkaar legt en 6 maanden verschuift, was het dus, wat voor dag was het toen? Ja, de tiende van de zevende maand, maar welke dag is het dan? Grote Verzondag. Grote Verzondag. Dit was de tiende van de eerste maand, dat is de maand Nisan of in het Hebreeuws Aviv. Maar als die kalender weer 6 maanden teruggezet wordt en de oorspronkelijke nummering weer gehanteerd wordt, valt dus de overlijdensdatum van Mozes gelijk aan die van Aaron en is deze tiende van de eerste maand de dag van het in huis nemen van het paaslam, maar het valt samen met Grote Verzondag. Heb je die? Nee, daar is veel meer over te vertellen, maar dat is een heel technisch verhaal natuurlijk. Er zijn meer van die overeenkomsten uiteraard. Die vertel ik niet. Grote Verzondag. De eerste maand uit de Jordaan. De tiende van de eerste maand. En zij legerden zich te Gilgal. Die naam bestond nog niet, want die wordt pas in 5 vers 9 gegeven. Want in 5 vers 9 staat, daarom noemde men de naam die plaats Gilgal. Dus die heette nog niet zo. Hoe heette die dan wel? Het antwoord is, die had geen naam, want het was geen stad of dorp. Het was gewoon een gebied in de vlakke velden van Jericho, in de Araba van Jericho. Zijn de westelijke kant dus van de Araba. Makkelijk genoeg. En die had geen naam, maar als je Gilgal dus zoekt, ja, ik begrijp nooit waarom ze Gilgal aanwijzen enige kilometers noordelijk van Jericho. Het moet zijn oostelijk van Jericho. Staat hier. Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En het is aan de oever van de Jordaan, want daar trokken ze uit de Jordaan het vasteland weer op. Dus dat is Jericho. Dat is Gilgal bedoel ik, hè. En u begrijpt dat de volgende plaats, of de eerste plaats waar ze eigenlijk komen, is dan uiteraard, want ze moeten landinwaarts, is Jericho, daar moeten ze eerst voorbij. En daarna naar Ai, maar dat is iets moeilijker, want het lag al in de bergen. Dan klim je alweer uit het graf, uit de Araba omhoog, de berg in. En u begrijpt, ja, dat was het probleem. Jericho is het probleem niet. Hebben jullie? Goed. En wat moet ik daar nog meer van lezen? Ja, 5 vers 9 las ik al. De naam Gilgal wordt hier gegeven. En die vindt u vele malen terug in de rest van de geschiedenis. Omdat in Gilgal was ook een school der profeten, van de profetenzonen. Kinderen der profeten heette het in de Statenvertaling. En die moest ik uitgebreider bespreken, maar daar kom ik dus nooit meer op terug. Dus ik zal even kijken waar het ook alweer staat. Dat was in 2 Koningen 6 vers 1, waar de profetenzonen wonen in Gilgal. 2 Koningen 6 vers 1. Dat het in Gilgal was, staat in 2 Koningen 4 vers 38. En die zeiden, de plaats is ons hier te klein. We hebben geen ruimte genoeg. En u weet, als het eng en benauwend wordt, is het de wet. En als er ruimte is, is het de vrijheid van het nieuwe verbond, logischerwijze. Toen zeiden ze, kunnen we niet gaan uitbreiden, iets nieuws bouwen. Laat ons hout kappen bij de Jordaan. En een ruimte, grotere ruimte maken, die we dan Rehoboth zullen noemen. Onder verwijzing naar de naam van Rahab, maar dat mag je niet zeggen. Je moet zeggen, het betekent de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Maar het is niet zo, Rehoboth is het meervoud van Rahab, namelijk ruimte. En dan in de meervoud, dan is het nog grotere ruimte. Het is een beeld van de ruimte van het nieuwe verbond dat zou moeten aanbreken. En wat gaan ze dus doen? Ze gaan hout hakken. Met een ijzer, bijl, zetten de vertalers er dan bij, een ijzeren bijl. Een ijzeren bijl. Ja. En u weet wat er gebeurt. Want dan nou gooien we door elkaar, weet u wel, we breien weer. Want er staat in de wet, als bijvoorbeeld als iemand hout hakt. En bijvoorbeeld schiet het ijzer van de steel van de bijl. En het raakt iemand aan het hoofd, zodat de persoon in kwestie daaraan noodlottig overlijdt. Dan moet degene die schuld heeft, die de bijl gezwaaid heeft, want die is schuldig. Die moet, was niet opzet, het is niet moord, maar het is wel doodslag. Dus die moet vluchten naar de Vrijstad. Dat is de enige plaats waar hij kan schuilen. Dat is ongeveer wat er gebeurt, maar deze keer is het een variant. De Gilgalse variant, daar vliegt het ijzer van de steel van de bijl en valt in het water van de Jordaan. Toen zeiden ze tegen Elisa, ja, dat is nou jammer, want het ding was nog geleend ook. Het was onze bijl niet eens. Zei Elisa, geen nood, u nam een stuk hout, wierp het erachteraan, ook in de Jordaan. En wat er met de hout gebeurde, weet ik niet, maar de bijl kwam bovendrijven. Hij zei, pak hem, staat erbij, grijp hem, enzovoort. Waarom ook niet, was de plek waar Israël al een keer eerder door de Jordaan getrokken was. Waar Elia en Elisa door de Jordaan getrokken waren, want het was ter hoogte van Jericho. En dus dezelfde plek bij Gilgal. En waar Elisa in zijn eentje weer terugkwam. Door de Jordaan. En in laatste instantie ging de bijl er ook nog drijven. Dat wil zeggen, daar was die kracht van de dood toch niet zo sterk. Hebben jullie die nog? Prachtig toch, hè? Niet alleen gelijksoortig verhaal, het is ook op dezelfde plek. Zie? Nou goed. En van die plek staat dat daar werd heel Israël besneden. Maar besnijdenis is een beeld van het wegnemen van het uitwendige en het openbare van het inwendige, zeg ik deze keer maar weer. Je kunt ook zeggen van het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Kortom, het is dood en opstanding. En wanneer gebeurt het? Als Israël de Jordaan doorgetrokken is. Want sinds ze door de Schelfzee getrokken waren, staat er, zijn ze niet meer besneden geworden al die 40 jaar in de woestijn. Staat in vers 5 en 6 van Jozua 5. En daarna trokken ze alsnog door de Jordaan en toen werden ze weer besneden. Want het trekken door de Schelfzee dan wel door de Jordaan heeft alles van doen met besnijdenis. Wedergeboorte. Dood en opstanding. En Gilgal noemt men de plaats, want staat er, vers 9, ik heb de smaad van Egypte van jullie afgewenteld. En wentelen of afwentelen is het woord Gilgal. Maar in het ook in het moderne Hebreeuws trouwens, maar in het moderne Hebreeuws is Gilgal, Galgul, Gilgal, wordt het woord vertaald met reïncarnatie. Staat in mijn woordenboek Ifrit, modern Hebreeuws. Zoek je het woord Gilgal op, staat er reïncarnatie. Wow. Weet je? Maar reïncarnatie is een misverstand. Maar het is wedergeboorte, dat is niet hetzelfde. Hè? Reïncarnatie is weer vlees worden. incarnatie, is vleeswording, maar wedergeboorte is alsnog geest worden, niet vlees worden, alsnog geest worden. En dat is Gilgal, het wentelen, het draaien van het wiel, wil zeggen niet alleen dat wiel een omwenteling maakt en dan in dezelfde stand terugkomt, maar ook op een andere plaats. En dat is wat wedergeboorte is. Het is een hele gebeurtenis, het maakt een hele slag om. Een omslag is misschien ook goed, een ratslag lijkt me ook aardig trouwens. Want een rat is ook Gilgal, een wiel namelijk. Hè. Het draait dus, er gebeurt van alles, maar het resultaat is dat het wiel zich op een andere plaats bevindt. Namelijk in een nieuwe schepping. Of zullen we zeggen aan de andere kant van de dood. Aan gene zijde. Maar ik bedoel niet in de dood, ik bedoel in de opstanding uiteraard. Dat is wat het uitbeeldt, Gilgal. En het zal u dus niet verbazen dat Gilgal een van de plaatsen was waar... ik moet u eerst wat anders zeggen. Dat in de dagen van Jozua Gilgal de plaats bleef van waaruit het land veroverd werd. Het was de residentie, of het legerkamp, zo je wilt, van Jozua. Dat blijft er tot het eind van Jozua aan toe. En ook de tabernakel en de Ark des Verbonds blijft daar staan in Gilgal. En dat vind je dus in het boek Richteren ook nog terug. En tegen het eind van Richteren, min of meer, kom je de dagen van Samuel terecht. Maar een van de plaatsen waar Samuel een buitenverblijf had, of hoe zeg je zoiets, een vesting, een huis had, moet je gewoon zeggen, was inderdaad Gilgal. Het andere was Bethel, maar Gilgal. Omdat Gilgal staat voor wedergeboorte als zodanig, de overwinning op de dood, en van daaruit vindt het een en ander plaats. En dus ook van daaruit werden Saul en David gekroond. En kwam het koningschap tot stand, enzovoort. Het blijft dus een belangrijke plaats, tot in de profeten toe, vele of eeuwen later, waarin bij gelegenheid nog verwezen wordt naar Gilgal. Gedenk toch aan de weg van Gilgal. Gedenk aan wat u gebeurd is op de weg van Gilgal en wat het maar wezen mag. Zoek hem maar eens op. Altijd de verwijzing naar deze dingen, de overwinning op de dood als zodanig. En het ligt inderdaad midden in de slenk. In de Araba. Goed, even kijken wat ik nog meer moet noemen. Nou ja, in het Oude Testament vinden we hierna... wat ik nog even noemen moet is Jozua 4 vers 23. Het zou jammer zijn als we hem niet lezen. Want daar staat in 4 vers 23, ik lees 22. Zo zult gij het uw kinderen te kennen geven, zeggende: op het droge is Israël door deze Jordaan gegaan. Want de Heer uw God heeft de wateren van de Jordaan voor uw aangezicht te doen uitdrogen, totdat gij lieden er waart doorgegaan, gelijk als de Heer uw God aan de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor ons aangezicht heeft doen uitdrogen, totdat wij daar doorgegaan waren. Ze worden in één adem genoemd. Schelfzee en Jordaan. Maar zoals gezegd, het is ook eigenlijk dezelfde plek. Het is het doorgaan van precies dezelfde slenk, daar gaat het om. Hè? Het wordt met elkaar vergeleken, omdat het fundamenteel hetzelfde is. Dan staat er nog achterop dat alle volken der aarde de hand des Heren kennen zouden, dat zij sterk is, opdat gij lieden de Heren uw God vrezen te alle dagen. Want al deze dingen zijn gebeurd ter waarschuwing en ter demonstratie van de kracht Gods, en in zekere zin ook de oordelende kracht Gods, maar ook de kracht Gods waarmee hij leven geeft. Uit de dood wel te verstaan. En die betekenis blijft dat dal dus verder houden. Ik heb genoemd doortocht door de Jordaan. Ik heb genoemd woonplaats van Samuel. Ik heb niet genoemd 2 Samuel 15 en daarna 2 Samuel 19. Dus schrijf die maar gewoon op. Waar David moet vluchten voor Absalom. Waarna hij alsnog weer terugkeert. En hij verblijft inderdaad in de Araba. Nou, aan de andere kant van de Jordaan zelfs. Hij gaat zich schuilhouden in de vlakke velden, maar er staat dus gewoon in de Araba. En later keert hij van daaruit terug, ingewikkeld of een uitgebreid verhaal van wie hem dan allemaal gaan ophalen en wat er onderweg gebeurt. Maar je moet bedenken wat er gebeurt. Hij komt uit de Jordaan dal uit de Araba alsnog omhoog, om alsnog terug te keren uiteraard naar Jeruzalem. Achteraf denk je dat Absalom in de eerste plaats een beeld is van de wet, waar er niks mankeert, die schoon is van gedaante, maar toch deugt hij niet. U kent de geschiedenis van Absalom? Dus ongeveer de enige man van wie staat dat die schoon was van gedaante in de Bijbel. Er zijn er nog een paar die in de buurt komen, maar de mooiste was Absalom en hij had bovendien een goede kapsalon. Nou goed, het is een oude. Maar hij had prachtige haren, schijnt het. En daarom hebben wij een beetje leedvermaak als de goede man met zijn haren in de boom blijft hangen. En zichzelf daarmee ophangt, aan een eik bovendien. Dat lag voor de hand dat het een eik zou zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar ik denk dat hij gewoon een beeld is van de wet. Het is hem ongeveer de herhaling van de geschiedenis van Saul, want het was ook een knappe vent en bovendien een grote kerel. Je zou denken, die blijft toch in de eerste plaats aan een boom hangen met zo'n hoge gestalte. Maar ja, die had waarschijnlijk een betere kapper. Zoiets. Maar ik bedoel zo, ze treden op als vijand van David en David treedt niet op als hun vijand. Hij zegt, nee, het is van de Heer en hij beweent ze allebei. Enzovoort. Maar ze zijn allebei een beeld van het oude verbond, waaraan niks mankeert. Maar zolang die de oude verbond de macht heeft, is er geen plaats voor David. Is er geen plaats voor Christus. En zolang het oude verbond in werking is, verschijnt de Messias niet. En zolang de hoge priester van de vrijstad niet dood is, is degene die in die vrijstad zich moet schuilhouden niet vrij. Dat past bij de dood van de hoge priester. Hebben we die nog? Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het zijn altijd dezelfde verhalen. Maar u leest hem maar eens na. De doortocht door de Jordaan van Elia en Elisa was in 2 Koningen 2. Die heb ik uit het hoofd genoemd. Wie ik vergeten ben, is 2 Koningen 2, vervolgens vers 19. Waar we in de Araba zijn. Nou, want Gilgal was in de Araba, maar Jericho is natuurlijk de grote stad in de Araba. En er was 1 bron, die is er nu nog. Ik moet hem eigenlijk toch opzoeken, want hij is mooi. Heel mooi, 2 Koningen 2 is dat. 2 Koningen 2, het verhaal gaat zo even tussendoor. Er staat niet eens een nieuwe kopje boven. In 2 Koningen 2 krijg je de opvolging van Elia door Elisa. Dus 2 keer de Jordaan even door. En daarna komen wij in vers. Ze gingen het graf van Elisa zoeken, maar het was er niet. Ze wilden het allemaal deftig verklaren. Ze geloofden niet dat Elisa ten hemel was gevaren. Geloven ze van de Heer Jezus ook niet. En wat ze gaan doen, dus, is zijn graf zoeken. Doen ze tot in onze dagen. Wat doet er niet toe? Maar ze vonden hem niet. Dat vind ik altijd leuk. Vers 18. Toen kwamen zij weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was, Elisa. En hij zei tot hen, heb ik het niet tot u gezegd? Gaat dit? Doe geen moeite. Allemaal verspilde energie. En de mannen der stad zeiden tot Elisa, de mannen van Jericho dus, zeiden, zie toch, de woning deze stad is goed gelijk als men hier ziet, maar het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. Dat is het helemaal niet in onze dagen hoor. Het water is kwaad en het land is onvruchtbaar. En hij zei, breng mij een nieuwe schaal. Nou ja, of een nieuwe wagen. Om de ark op te vervoeren naar Jeruzalem. Of een nieuwe zak om er nieuwe wijn in te doen. Want die doe je niet in oude zakken. Hebben we die allemaal nog? Als er ergens een nieuw gebruiksvoorwerp is, is het gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En de daarbij behorende uiterlijke verschijningen, een nieuwe wijze van leven, het leven onder de genade. Nou goed. Breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in. Zout moet er in de buurt te vinden geweest zijn. Nee. En zij brachten ze tot hem. Toen ging hij uit tot de waterwel en wierp het zout daarin en zei, zo zegt de Heer, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Alzo werd dat water gezond tot op deze dag naar het woord van Elisa dat hij gesproken had. En dat is tot vandaag nog zo, want de bron van Jericho is beroemd. je kunt er weer niet naartoe als westerling, want ja, het is Palestijns gebied, je bent in je leven niet zeker. Het is een soort hoofdstad van de Palestijnnemers. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar die, als toeristen er komen, dan komen ze om naar die bron te kijken uit de geschiedenis. Want daar heeft Jericho tot nog toe zijn bestaansrecht aan te danken. Midden in de dood, want daar ligt Jericho, in de graben, in het graf, in de Araba, is er een bron van levend water. Heb je dit? Nou goed. En van daaruit kom ik natuurlijk tamelijk gemakkelijk bij het Nieuwe Testament, maar ik had er nog één moeten noemen, dat is Naaman. De Syriër, om even bij de Oud-Testamentische geschiedenis te blijven. Omdat het ook een bekende geschiedenis is. De man moest zich onderdompelen in de Jordaan. Toen zei hij, kan ik niet beter, want dat is smerig water hier. Water is niet gezond. Er mag niet, is een waarschuwing uitgegaan vanwege, nou, ik wil hem niet te binnen schieten. Botulisme, ja, zoiets. Hij zegt, wij hebben trouwens in Damascus, waar ik vandaan kom in Syrië, hebben wij twee rivieren die zijn veel mooier. De Abana en de Parpar, die weet ik wel uit mijn hoofd zomaar. De Abara, heet het geloof ik, was het niet zo? En de Abana. Abana en de Parpar, want Parpar is net zoiets als Gilgal, het is twee keer hetzelfde. Parpar, en net als Harhar, ook twee keer hetzelfde. Wedergeboorte zit daarin hoor. En een dubbel deel voor het eerst geboorterecht enzovoort. En par is gewoon een vrucht. Pr. Vrucht. Ons Nederlandse woord ook. Fruit is het. FR of PR is hetzelfde. Par. Het is ook var en vaars en wat er maar wezen mag. Hè. Vrucht en par is een dubbele vrucht. Net als efr. Fr. Fraim. Fraim. Dubbele vrucht. Par. Daar is niks verkeerds mee, Bijbels gezien. En Abana, dat is de samentrekking van, dat is een steen. Eben is een steen, en dit is de vrouwelijke vorm van het woord, maar een steen is de samentrekking van vader en zoon, Ab en Ben. Eben, vader en zoon, spreekt dus over Christus als de eerstgeborene, de aangestelde zoon van de vader, enzovoort. En dan is het allemaal dubbel, want het zijn nog twee rivieren ook, en het is in Damascus, daar kan je mis... wezen, want de eerste zoon van Abraham was een Damaskener Eliezer, was ook zijn knecht trouwens, en de eerste, de grote apostel der heidenen, waar kwam die ook alweer vandaan? Damascus. Nou ja, uit nog een paar plaatsen kwam hij ook, maar zijn carrière begon in Damascus, om zo te zeggen, toch? Dat is niet voor niks zo, maar niettemin Naaman moest zich onderdompelen in de Jordaan. Waarom specifiek in de Jordaan? Omdat de Jordaan en heel het Jordaan, al heel de Araba nou eenmaal de uitbeelding is van, de uitbeelding is, zichtbare uitbeelding is van het oordeel Gods. En dus in de Jordaan. En dat hij daar genezen uitkomt, ja, dat verbaast ons niks. Je zou je moeten verbazen dat mensen niet genezen uit de Jordaan weer omhoog stappen. Toch? Nou ja, ik wil niet zeggen dat je dus geneest in de Jordaan. Het schijnt dat je beter geneest trouwens uit de Dode Zee. Maar dat maakt het verhaal nog sterker. Toch? Het schijnt heel goed voor je gezondheid te zijn. En slecht voor je portemonnee. Maar goed, die zullen we niet noemen. Van daaruit, zei ik, vanuit Jericho was het eigenlijk, komen we tamelijk gemakkelijk in het Nieuwe Testament terecht, want het Nieuwe Testament opent feitelijk ook meteen bij de Jordaan, want in het algemeen begint het verhaal niet eens bij de geboorte van de Heer Jezus, maar het begint bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en daarna het optreden van Johannes de Doper, welke was dopende in de Jordaan, dat wil zeggen in ieder geval in de woestijn, vanuit, dat is woestijn officieel, maar dopen in de woestijn en bovendien in de Jordaan en in Johannes, ik meen dat het is Johannes 1 vers 28, daar staat dat hij doopte bij Bet Abara. Dat is een omstreden tekst, want er zijn ook afwijkende lezingen die zeggen het was in Bethanië. En daarna zegt men, maar de Jordaan liep niet bij Bethanië. Dan zeg ik, nou, het kan ook nog zo zijn dat hij woonde in Bethanië en doopte in de Jordaan. Kan het ook nog zijn. Maar goed, Bet Abara, zegt men, dat ligt meer voor de hand. Want Bet Abara betekent zoiets als het veerhuis, want Abar is ons woord over en eventueel veer. Dat wil zeggen, en ook een voorte. Dat wil zeggen, een plaats waar men de rivier dan wel het water oversteekt. Met een bootje noemen we het een veer en als het een doorwaadbare plaats is, heet het voorde of afgekort tot voort. Van Stemvoort. Van Amersfoort. Voor door de Arno. Bol zwart is het, maar goed, daar is het een beetje verbarstend in het plaatselijke dialect. Vooruit maar weer. Nee, want Bolzwarde is een Fries dialect, heeft een Bolzwarde mij verteld. Dus daar zullen we het verder niet over hebben. En dan zegt men, dat is dus bij het veerhuis aan de Jordaan. Nou ja, dat zal dan wel. Ik heb een derde suggestie, waarom is het niet Bet Abara, maar Bet Araba? Lijkt mij nog meer voor de hand te liggen, maar wie ben ik? Twee letters andersom en je weet waar het is. Aan de Araba. Maar goed, dat maakt me nou verder niet uit. Het was in ieder geval aan de Jordaan. En dus was het in de Araba. En de Heer doopte daar ook. Enzovoorts. Dat weet u langzamerhand. En daarna wordt het tijd dat we nog wat noordelijker gaan. Maar daar houdt de Jordaan weer op. Daar zijn wij terecht bij het meer van Galilea. De zee van Tiberias. Het meer van Genezareth. Kortom, de Kinneret. De Harp heet het. Men zegt dat het de harp heet omdat het de vorm heeft van een harp als je het van boven beziet. Dan vraag ik altijd wie heeft het zoveel honderden of duizenden jaren geleden van boven gezien. Dus dat lijkt mij toch een sterk verhaal. En het is iets wonderlijks aan dan. Hè? Toen maar weer, een harp. Ga ik niet verder op in. Kinneret. Maar u weet toch goed, was de Heer zou komen te wonen in... het zij Bethlehem, het zij Jeruzalem, maar in ieder geval in Judea. En toen zei de engel tegen Jozef in een droom, uiteraard. Hij zei nee, niet in Judea, maar naar Galilea. En er staat erbij, daarmee wordt vervuld wat Jesaja gesproken heeft over Galilea der Heiden, het land van Zebulon en Naftali. Enzovoort. En u begrijpt dat ik daar nou ook niet op inga. Waar het op neerkomt is dat de Heer kwam te wonen als kind in ieder geval in Nazareth. Dat zegt u misschien niks, maar de naam Nazareth wordt ook in het Oude Testament gesuggereerd. Via de Nazarener, dan wel Nazoreer en wat het maar wezen mag. Maar ons tot ons zou ook moeten doordringen dat Nazareth ligt langs de... Via Maris, de oude weg van langs de zee heet dat, van het noorden, maar daarmee ook van het oosten, vanuit twee stammen, of vanuit twee stromenland bedoel ik te zeggen, vanuit het noorden, die weg loopt hier langs Nazareth en zo door de vlakte van Jisrael, dan wel het dal van Megiddo, want aan de ene kant van het dal ligt Megiddo, Tel Megiddo, en aan de andere kant van het dal ligt Nazareth. En je kijkt van Megiddo naar Nazareth en van Nazareth naar Megiddo. Daartussendoor loopt de oude Via Maris en nu een min of meer een autoweg. Althans een tamelijke highway, om zo te zeggen. Maar het is op die route en op die plek waarvan Openbaring zegt dat daar uiteindelijk de legers van Babel, van de opgang der zon, de legers van Babel zullen geoordeeld worden. In het zicht van Nazareth. Dat is bij Nazareth. En de berg Tabor trouwens, die vlak naast ligt. Maar de Heer zelf, toen hij volwassen was, en als u mij vraagt, uit het buitenland was teruggekeerd, zeg ik met een grijns, kwam hij te wonen in Capernaum, en dat ligt aan de noordelijke oever van het meer van Galilea, en dus midden in de Wadi Araba, 200 meter beneden de zeespiegel. Heb u dat nog? En daarna worden nog wat namen van plaatsen genoemd waar de Heer regelmatig kwam. Het was datzelfde gebied rondom het meer van Galilea. En toen hij discipelen zocht, toen plukte hij een paar vissers uit hun boten, populair gezegd. Toch? Hij ving wat vissers. Uit de boten, vanaf het meer. Hij stuurde ze weg over het meer. En hij ging weer een berg op om te bidden enzovoort. En het werd storm op zee. Wat wil je ook? Je bent midden in het graf, in de dood. Heb je dat nog? En de Heer is niet zichtbaar aanwezig, want waar is die? In de hemel. Nou ja, op een berg. Welke berg weten wij nog niet. Dus we hebben er een paar aangewezen als de berg van de zaligsprekingen. Dus van de bergreden, de berg der verheerlijking, de berg van het broodvermenigvuldiging. Dan hebben we in ieder geval al drie plaatsen waar we de toeristen achter en volgens heen kunnen brengen. Waar ze souvenirs kunnen kopen en dan wel kunnen lunchen. Dus voor de toeristen. En nee, dat is zo. En van Capernaum was ook niks over. Dus wat heeft men gedaan? Die rotsblokken, die stukken steen uit de grond opgegraven. En men heeft iemand ze aan elkaar laten puzzelen. Zodanig dat er weer een paar muren staan en een paar pilaren. Zodat men kan zeggen, dit was de synagoge. Nou, niet uit de tijd van Jezus, want het is te doorzichtig natuurlijk. Dus zeg maar, dit is de synagoge uit de derde eeuw, maar die is geplaatst geworden op dezelfde plek uiteraard als de synagoge uit de tijd van Jezus, die verwoest geworden is door een aardbeving. Wanneer, weten ze niet, maar aardbevingen zijn er immers genoeg in de Araba, dus daar kom je altijd mee weg. Heb je dit nog? Men weet het niet. Waarom niet? Omdat het die berg, welke berg het ook was, het was een beeld van de hemel. Of het nou die van de zaligsprekingen was, van het koninkrijk enzovoorts. Die het koninkrijk zullen beërven, weet u wel. Of de berg van de broodvermenigvuldiging. Of de berg van de verheerlijking op de berg. Dat maakt toch allemaal niet uit. Het is allemaal een beeld van de hemel. Of de berg waarop de Heer Jezus zich terugtrok om te bidden voor zijn discipelen. Die dan altijd tegelijkertijd in een scheepje op zee zich bevinden. Hè? Want het komt vele malen voor, moet je een lijstje hebben? Nee, toch wel. Waarvoor komt? Oké, komt ie. Gelijkenissen worden gesproken vanuit een schip op het water. Ja, vanuit de Araba. Diepste punt ter plekke. Zeker als je de diepte van het water ook meetelt. Toch? En vanuit die diepte worden die gelijkenissen over het koninkrijk gesproken. In Matthäus 13, Marcus 4 en Lucas 8. Daarna, in een willekeurige volgorde, ik zal het net proberen te doen. Er is een storm op zee en de Heer Jezus is met zijn discipelen in een bootje. En de discipelen maken zich druk, maar ja, die hebben ook de adviserende functie, zeg maar. En staan aan het roer. En de Heer Jezus slaapt gewoon. Dat is in Matthäus 8, Marcus 4 en Lucas 8. En daarna maken ze hem wakker. En dan zegt de Heer tegen de storm dat hij moet gaan liggen. En dan gaat hij liggen. Of het een hond is, denk ik altijd. Ja. En dan gaat de storm liggen. Ja, waarom ook niet? Het is hetzelfde als het doortrekken door de Schelfzee of doortrekken door de Jordaan of de weg van de Schelfzee vervolgen. Dus je Edom niet in mag. Hè. In de diepte, daar is allemaal ellende, de werking van de dood. Alle angst is bovendien doodsangst, volgens mijn psycholoog. Dus vooruit maar weer. Hè. Maar men hoeft niet bang te wezen, de Heer leidt ons er doorheen. Zie. Dan hebben we nog... Weer storm op zee, weer de discipelen in de boot. Deze keer is de Heer Jezus er niet bij, want hij is op de berg om te bidden. En zij zitten zonder de Heer. En dan komt de Heer hen tegemoet lopen. Over de zee. Zonder de zee te stillen, dat gebeurt daarna wel. Maar laat het eerst zo. En het demonstreert dat je in die zeeën, in die wateren toch niet ondergaat. Dat is in... Matthäus 14 en in Marcus 6 en in Johannes 6 en Matthäus 14 krijgt de eervolle vermelding omdat toen ook, dat daar ook vermeld staat, dat Petrus over het water liep. Maar ja, als hij dat wil overleven, moet hij wel kijken naar de verhoogde slang. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij moet kijken naar de Heer Jezus. En als hij ziet op de omstandigheden, dan gaat het verkeerd. Nee, wat ik nou denk, broeder, durf ik niet te zeggen. Dan moet ik zeggen, ja, wat ik nou denk is dat aan al die mensen die zeggen, je hebt toch allemaal wel ellende in je leven, geef ze aan mij, vertel ze mij, schrijf het op een briefje en dan zal ik voor je bidden. Of schrijf het bij elkaar op, dan kunnen we allemaal zien in wat voor een, en dan gaan we er samen een bidstond voor houden enzovoorts. Ik geloof daar niet in. Daar heb ik een goede reden voor. Ik kom het in de Bijbel niet tegen. Als je in nood zit, kun je beter in plaats van te vloeken wat de wereld doet, kun je beter de naam van de Heer aanroepen. Dat is de bedoeling. Maar om je heen kijken om te zien of er nog iets is waarvoor je moet bidden, dat lijkt mij een misverstand te zijn. Dat zou men niet doen, men zou het niet zien op de omstandigheden, men zou zien op de Heer, dan ziet men de omstandigheden niet. En dat is de bedoeling. Goed. Laat het er maar bij, ik moet trouwens dringend ophouden. We hebben trouwens ook nog het verhaal met die vis en die stater, weet u nog? Ja, het ding, die stater, wat het maar was in het water gevallen, maar via de vis wordt hij weer aan het droge gebracht. Het was wel in datzelfde meer. Het is dus toch opstanding uit de dood. Er zit meer aan vast, maar ik ga het niet noemen. De geschiedenis trouwens, de Bijbelse geschiedenis, eindigt met dat de Heer opstaat uit de dood, verschijnt aan een of meer vrouwen en tegen hen zegt, ga naar mijn discipelen en zeg dat ze gaan naar Galilea, daar zal ik aan hen verschijnen. Dat is wat ze uiteindelijk ook deden. En als er staat in 1 Korinthe 15 dat de Heer geopenbaard is aan meer dan 500 op eenmaal, moet dat geweest zijn daar in Galilea, waar die discipelen verzameld zouden worden. Hebben die nog? Waarom het Galilea was, hebben we het een andere keer wel weer eens over. In Galilea der heidenen. Dat is omdat de gemeente uit onze dagen, de verzamelde discipelen van de Heer, nou eenmaal geen domicilie heeft in Judea, maar in Galilea. Niet onder de Joden en dus onder de heidenen, zullen we maar zeggen. Vandaag Galilea de heidenen, om van verder commentaar te onthouden. Maar dat is het verhaal, dat is de geschiedenis in Johannes 21, waar sprake is ook van een wonderbare visvangst. Die was er al eerder trouwens in Lucas 5. De wonderbare visvangst. Maar je vindt er nog een in Johannes 21. En het bijzondere daarvan is dat het een teken is dat de Heer Jezus deed na zijn opstanding. Toch? En raad eens wat, ze vingen niks aan de linkerkant, maar toen moesten ze het aan de rechterkant proberen en niet in de nacht, maar op het verkeerde tijdstip, aan de verkeerde kant van het schip, op het verkeerde tijdstip, aan de rechterkant van het schip, het stuurboord, en daar vingen ze, waren de netten vol. En in Lucas 5 scheurden de netten, maar in Johannes 21 scheurden de netten niet. Net niet. Net zei ik toch, het net scheurde. Nee, het scheurde niet. Maar ze dachten te scheuren of zoiets. Met dat soort prachtige terminologie. En toen vingen ze 153 grote vissen. Hoe groot die dan zijn, weet ik niet. Want wij kennen alleen maar de zogenoemde Petrusvis. Vol met graten en meestal veel te zwaar gebakken. Zodat je, nou ja, hij is wel knapperig dan. Maar laat maar zitten. Hè. Kijk, het is niet voor niks dat die dingen daar gebeuren. Want dat laatste, wat daar gebeurt in de Bijbelse geschiedenis vooralsnog, is een wonderbare visvangst uit het meer van Galilea. Dat wil zeggen, die worden verzameld uit de dood en worden onttrokken aan de dood. Dat is het idee. En wij, kijk, die vissen zijn een beeld van ons. Die 153 vissen is een beeld van de gemeente op enige wijze. En wij zijn of worden onttrokken aan de dood. Het kan eigenlijk niet, het is bovendien de verkeerde tijd. Want het zou pas moeten kunnen na de bekering van het Joodse volk. Maar nee, het gebeurt in onze dagen. Heb je dat? Terwijl het de tijd voor het koninkrijk en al dat soort dingen nog helemaal niet is. Dat is pas in de wederkomst van Christus. Maar nu is het, niet dag maar nacht, het is nu niet links maar rechts, het is nu niet Joods maar heidens, het is niet Israël maar de gemeente, het is geen oude verbond maar nieuw verbond en geen aardse zaak maar een hemelse zaak enzovoorts. Heb je dat nog? En wij leven in dagen waarin de dood heerst. En waarin de Heer zich aan de wereld als zodanig heeft onttrokken. Maar raad eens wat, uit die dode wereld, aan die wereld waarin de dood heerst, eigenlijk is de hele wereld één grote graben, één grote slenk, één grote depressie. Nou ja, depressief is het in elk geval. Maar de Heer verzamelt daaruit in onze dagen zijn gemeente. Wij trekken de Jordaan over. Niet maar in de lichamelijke opstanding, maar uiteraard in het heden. Wij hebben de overwinning op de dood. Zie? En die Jordaan of de Schelfzee, die ligt ons niet in de weg. We hebben een staf, of we hebben een mantel, of we strekken onze arm uit, of wat dan ook maar. Of zullen we zeggen, want dit nou volgt de betere variant, hij heeft die mantel. En hij heeft die staf. Of hij strekt zijn hand uit, de rechterhand wel te verstaan, die immers machtige daden doet. En de mantel is een beeld van zijn heerlijkheid. Toch? En de staf is een beeld van zijn opstanding. En wanneer heb je die staf ook alweer nodig op Psalm 23?
Vertrouwen.
Als je die niet weet, zeg ik, wanneer heb je Psalm 23 nodig? Bij een begrafenis, juist, daar wordt Psalm 23 traditioneel gelezen. Want daar staat, al ging ik ook door een dal des schaduw des doods. En waar denk ik aan? Aan de Araba. Al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Een verdieping, een vermenging van het leven met de dood. Maar, overwint men die? En het antwoord is ja, de Heer brengt ons daar doorheen. Dat is het verhaal. Doet ons het oordeel overleven. Het betreft maar een overblijfsel. Dat is onder alle omstandigheden zo. Was zo, het is nu nog zo en zal ook zo zijn. Maar waar wij geloven in de Heer Jezus Christus en hem erkennen als ons hoofd en onze hoge priester, dan wel koning, brengt hij ons dwars door de Jordaan. En nou bedoel ik echt niet de dood en daarna de opstanding of iets dergelijks, maar ik bedoel gewoon dwars door dit leven heen. Hebben we die nog? Want in die slenk is redelijk goed te leven. Maar hij tilt ons eruit, overheen. Wateren, wij lopen erop. Wateren, ze wijken voor ons. Of wat het maar was. Wateren, ze bevriezen. Ze zijn onze bescherming, soms ook. Enzovoorts. En ze dienen het doel wat God er zich mee gesteld heeft. Nou goed, ik moet het daarbij laten. Of had iemand nog een dringende vraag? Mag ook nog. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er niks mee te maken. Dat doen we een andere.
Ik heb al gezegd, er is wel een boekje over.
Ja, en een bandje van. En op het bandje leg ik anderhalf uur lang uit dat ik het ook niet weet. Verder vind ik dat ik een heleboel antwoorden heb verzameld. Zo'n leuke hobby, antwoord verzamelen op de vraag waarom 153 vissen. Maar ik weet er geen een met zekerheid. Dus ik laat het er maar even. Huiswerk voor de volgende keer is welke geschiedenissen in de Bijbel nog meer zich afspelen in of rond de Araba. Zijn er nog wel wat, toch? Maar minder bekend. Goed, wij zullen het hierbij laten en de Heer dank. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij mogen verstaan dat al deze dingen in het verleden geschied zijn aan Israël, hun zijn overkomen, maar dat ze hun zijn overkomen ons tot voorbeelden op welke de einden der eeuwen gekomen zijn. We danken u dat wij mogen leren verstaan over dat oude en nieuwe verbond en over de overwinning op de heerschappij van de dood en de dienstbaarheid der verderfenis. We danken u dat we mogen verstaan dat uw oude verbond een bediening des doods was, maar dat u ons ervan verlost hebt en ons geplaatst hebt onder dat nieuwe verbond en onder het gezag van onze koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat u ook ons met hem een plaats geeft, uitermate verhoogd in uw hemel zelf. En hoewel wij hier nog lichamelijk onderworpen zijn aan de dood en de uitwendige mens verdorven wordt, wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Wij danken u dat uw woord zegt dat wij in Christus meer dan overwinnaars geworden zijn. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis van de dood tot uw wonderbaar licht, tot uw leven. Opdat we overgegaande uit de dood in het leven u zouden dienen en zouden leven in de kracht die u ons verleent. Wij danken u dat u dood en graf hebt overwonnen. En dat wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond, in het bezit van eeuwig leven dat u ons in Christus geschonken hebt, ons hoofd, onze ogen mogen richten op u. Onze verheerlijkte, uitermate verhoogde heiland, opdat we door op hem te zien genezen zouden worden. Opdat we door op hem te zien zouden wandelen op het water en niet zouden wegzinken in deze diepte, maar in tegendeel zouden delen in uw overwinning. Daarom danken we u nogmaals voor deze dag en vragen u, wees u ons nabij. Leidt u ons door het leven, maar in het bijzonder leidt u ons in heel uw waarheid, opdat we het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. Wij vragen u dat op grond van de rijkdom van uw genade en uw beloften in Christus Jezus. Amen.